Volgens Filippenzen verwachten wij de zaligmaker die ons vernederd lichaam veranderen zal en gelijkvormig zal maken aan zijn heerlijk lichaam. En daarover lazen wij vorige keer in 2 Korinthe 5. Want wij weten dat zo ons aardse huis, deze tabernakel, de tent, gebroken wordt bij een gebouw van God hebben, een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. En dat heet dan geen tent of tabernakel, maar een gebouw, een huis, niet van dit maaksel, niet met handen gemaakt, dat betekent niet behorend tot deze schepping eigenlijk, hè. Min of meer bijbels, vaste bijbelse uitdrukking. Wij verwachten een ander huis, een eeuwig huis tegenover de tabernakel die wij hier hebben. Eeuwig in de hemelen. Want ook in deze, dat wil zeggen in deze tabernakel, zuchten of kreunen wij, verlangende met onze woonsteden, die uit de hemel is, overkleed te worden, zo wij ook bekleed en niet naakt zullen gevonden worden. Want ook wij die in deze tabernakel zijn, zuchten bezwaard zijnde, omdat wij niet willen ontkleed, maar overkleed worden. Of opdat het sterfelijke van het leven verslonden worden. Er staat een boel tegelijk in, maar het beschrijft wel onze positie en bij voorkeur onze levenshouding als kinderen Gods. Wij zouden leven in het besef dat wij in een tijdelijk lichaam verkeren, dat alles wat wij zien sowieso vergankelijk is. Dat was het laatste vers nog van hoofdstuk 4. En dat is dus het verband waarin deze dingen gezegd worden. Maar wij leven feitelijk uit wat God ons geopenbaard heeft in zijn woord. En dat is andere koek. Of hoe zeg je zoiets in goed Nederlands? Different koek. Nee. Dat is een heel andere situatie. Ik vind het ook altijd een beetje triest als je de mensen die geacht worden ons leiding te geven hoort praten over de aarde die wij te leen hebben van onze kinderen, schijnt het. Dus gefeliciteerd als je geen kinderen hebt. Te leen van onze kinderen. Wie heeft er nog kinderen tegenwoordig trouwens? Nou ja, laat maar zitten. Hè? Te leen van onze kinderen. Wat een dwaasheid allemaal. Of we hebben het ontvangen en we moeten het weer doorgeven. Die denken dat het leven een estafette is. En dat we een stokje gekregen hebben en dan moeten we dat doorgeven aan een. Ik vind dat zulke zielig. Dat meen ik echt hoor. Ik vind dat zo kinderachtige, oppervlakkige levensbeschouwing, sorry. Ja, en we zijn er ook mee overspoeld geworden met allemaal dat soort ideeën de laatste weken. Maar ja, ik hoop dat we daar voorlopig weer even niks van horen van dat soort gedoe. Het is eenvoudig genoeg, wij zijn hier op deze wereld gezet. Aarde is het, ja, we zijn niet in de hemel gezet van nature, we zijn op de aarde gezet. Meer mogelijkheden zijn er niet. En de aarde is niet de hemel en het is niet een planeet die aarde heet. En deze aarde, dat bestaat helemaal niet. Dat is gewoon de grond waaruit wij genomen zijn en waarin wij weer verdwijnen. En of we die te leen hebben, ik weet het niet. Wij zijn voorbijgangers hier. En maak je over de aarde geen zorgen, daar keren wij vanzelf weer in terug. Dat is de natuurlijke gang van zaken. En ik heb op school geleerd dat energie nooit verloren gaat. de wet van het behoud van energie. Later heeft iemand weer uitgelegd dat er ook bestaat de wet van het behoud van ellende. En dat soort dingen weer. En nog zo wat van die natuurwetten die wij vergeten zijn. Maar vooruit maar weer. Wij zijn hier maar een kort poosje. En mocht het leven u nou bevallen. En mocht u geen problemen te hebben met dat er ergens daar nog een schepper is aan wie we ondergeschikt zijn en van wie wij afhankelijk zijn en uit wiens genade wij leven, dan kun je van hem eeuwig leven ontvangen. Dat is het ongeveer. Het is wat populair gezegd misschien. Is dat populistisch? Ook goed. Dat woord hebben ze ook pas vorig jaar uitgevonden, toch? Wat een dwaasheid allemaal. Maar goed, maar dat is ongeveer wat ons beloofd is. En daar leven we uit. En dat is wat Paulus hier in alle ernst en heel serieus ons voorhoudt. En hij zegt, en dit leven, wat dit leven betreft, dit leven is misschien zwaar, maar de bedoeling is dat wij in dit leven onze Heer en Heiland dienen. En dat het resultaat daarvan zal zijn het loon wat de Heer ons geeft. Het resultaat daarvan is niet wat wij zelf tot stand gebracht hebben, met het idee dat we dat kunnen meenemen of zo dan. Want dat is helemaal niet zo. Het is dat we hier de Heer dienen en hij zal ons daarvoor belonen. En onze dienst aan de Heer bestaat primair en in hoofdzaak. En ik heb iemand van de week horen zeggen het was 1, 2 en 3. Maar toen had hij het over iets anders. Punt 1, punt 2 en punt 3 is allemaal hetzelfde. Maar wat onze punt 1, 2 en 3... Ja, is dat ons het woord gans is toebetrouwd en wij zouden dat ter harte nemen, in ons hart laten schrijven, ter harte nemen en dus wij zouden ook in, ja natuurlijk, wij zouden het ook spreken, maar wij zouden in de eerste plaats daar zelf uit leven. En dat is wat hier gezegd wordt, dat is ook wat waar de hele Filippenzenbrief dus over gaat, over onze dienstbaarheid, over onze nederigheid. Vernedering, dat is een erg sterke term in het Nederlands, maar die stond er wel, hè. Want de Heer zou onze vernederde lichamen veranderen. En ik denk dat ik het u al gezegd heb, dat vernederen wil niet zeggen vernederd naar menselijke maatstaven. Het wil zeggen dienstbaar gemaakt, ondergeschikt gemaakt aan de Heer. Die wij dienen. Want de Heer is hoog en wij zijn nederig, als het goed is. En de Heer is onze Heer en dus zijn wij zijn dienaar. En dat is wat hier beschreven wordt. In deze vers 2 zuchten wij, ik heb u gezegd dat is het woord kreunen, wij kennen het uit Romeinen 8, waar dezelfde woorden gebruikt worden. Wij zuchten in onszelf en verwachten de aanstelling tot zonen, namelijk de verlossing van ons lichaam. Het staat erbij hier in 2 Korinthe 5 vers 2, in mijn Bijbel althans, Romeinen 8 vers 23, en zo is het maar net. Want wij zijn in hoop zalig geworden. En de hoop is volgens Romeinen 8 voor ons de aanstelling tot zonen, ook genoemd de verlossing van ons lichaam, want die dingen vallen samen. Je kunt het als twee dingen beschouwen, maar ja, bij elkaar is het één ding. De verlossing van ons lichaam. Wij krijgen namelijk een ander lichaam en dat is ter gelegenheid van onze zoonstelling. Of andersom, wij zullen tot zonen worden gesteld, maar voor de gelegenheid krijgen wij een ander lichaam. Maar dat was 1 Korinthe 15, want zoonstelling is, wil zeggen dat wij een erfenis zullen ontvangen. Dat is wat de zoon doet. Zoonstelling is aanstelling in het eerste geboorterecht. En dit vergankelijke erft de onvergankelijkheid niet. En dit sterfelijke erft de onsterfelijkheid niet. Of hoe het er maar staat. En dus staat er, ik vertel u een verborgenheid, we zullen wel alle veranderd worden, want dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen, enzovoort. Terwille van de erfenis. En zo heet dat in Romeinen 8, dat heet zoonstelling. En hier heet het bekleed worden, want bij de erfenis wordt ook beschreven als heerlijkheid. Want zoonschap is heerlijkheid. Maar daarmee gaat gepaard een kleed, het uitwendige. Daarom stoor ik me wel eens, niet altijd, maar ik stoor me wel eens aan onze koning, omdat die loopt altijd maar in burger. Dat doet zelfs Sinterklaas niet. Hoewel, ik zag laatst iemand toen, nou ja, laat maar, met zo'n baard, toen dacht ik, hé, is dat de Sint in burger? Maar toen maar. Maar ze hebben mij verzekerd dat hij dat niet doet, dat hij nooit in burger verschijnt. Dat doet de koning wel. Ik vind het altijd vreemd. En dan loopt er iemand anders achter met zo'n pak aan, met van die koortjes eraan. De opperkrentenbrood aanpakken, dat weet u, hè? Heeft iemand mij geleerd. Hoe dat maar heet.
De livreier.
De livreier, ja. Met alle respect, dat wel, maar daarom mis ik dat altijd. Als ik onze koning zie, dan denk ik, joh. Maar misschien, laten we het zo zeggen, hij heeft het niet nodig. Laten we het zo zeggen dan maar. Maar toen maar. Wij misschien ook niet, maar wij krijgen het wel. Want je moet aan de buitenkant kunnen zien wie of wat iemand is. Als je tenminste onderscheid maakt in rang en dus in hiërarchie. En dat hebben we afgeleerd, want dat mag niet meer. Dat is ten strengste verboden. Maar bij God bestaat dat wel, rangorde. Al was het maar omdat hij zelf aan de top van die hiërarchische piramide staat. Hebben jullie dat nog? Maar daarom, nou de top, God is de topstater, God is het hoofd van Christus. Maar voor zover wat te zien is, is Christus het hoofd. Hè? En dan Christus is dan weer hoofd van de gemeente. Dat wil zeggen in de rangorde is God het hoofd van Christus en Christus is het hoofd van de gemeente. En die rangorde die kun je terugvinden. Kun je de buitenkant zien. Of je het leuk vindt is niet de vraag. Hè? Het gaat erom dat het in de Bijbel staat. Dat verschil daar is. En dat wordt hier ook genoemd. Want de bedoeling is dat wij zouden bekleed worden. Nou gaat het niet om het kleed, maar het gaat om wat ermee samenhangt. Ik bedoel dit. Genesis 37. Jozef zijnde een zoon van 17 jaren. En hoe het maar verder ging ook alweer. Die kreeg een... Juist. Die kreeg een veelvervige rok, een veelkleurig kleed. En toen, ja, het is toch iets schots aan natuurlijk. Maar toen maar. Hij kreeg een, aan de kleuren van die, van die, van die, van die, hoe heet dat, van die schotse rokken, zou ik maar zeggen. Daar kun je weer eens zien van welke clan het is en zo. Hè? Niet dat ik er enig verstand van heb, maar ook daar kun je aan de buitenkant aan het kleed. In dat geval dus wel degelijk de rok zien. Bij welke rangorde, in welke categorie ze iemand is ingedeeld. Om zo te zeggen. Maar goed, Jozef kreeg een veelvervige rok en toen was het klaar. Ik bedoel, toen werden zijn broers jaloers en niet op dat kleed. Want ze wisten wat het betekende. Hij zou het eerstgeboorterecht krijgen, want dat is in de familie al eeuwen het probleem in de familie. Wie krijgt het eerstgeboorterecht? En deze keer waren ze niet maar met 2, maar zelfs met 12. En toen werden er nog 13 ook, vandaar het idee van het ongeluksgetal. Maar vooruit, dat is een verkeerde interpretatie, maar toen maar. Maar de vraag is, wie van ons 12 krijgt het eerst geboorterecht? En dat hadden ze gauw in de gaten, hoe dat zou aflopen. En het liep ook zo af. En het werd Jozef. En ze hebben er alles aan gedaan om daar af te komen. Nou ja, van Jozef af zelfs. Toen heeft vader Jacob voor de zekerheid de 2 zonen van, van Jozef maar aangesteld. Dan kon het, had je nog een reserve ook. Maar toen maar, daar hoef ik het verder niet over te hebben. Waar het me om gaat is om de melding van die veelvervige rok. Dat komt nog een keer vaker in de Bijbel voor, maar het is een koninklijke mantel. Ook later. En de laatste keer dat je het tegenkomt is denk... Maar je komt het niet echt tegen. Maar de laatste keer dat je het tegenkomt is denk ik in Efeze 3. Dat zeg ik altijd omdat het daar een beetje verdwaald is in de vertaling. Dan gaat het om het bekendmaken van de veelkleurige... Veelvuldige, veelkleurige. Bonte. Staat recht. Wijsheid. Gods. Maar het heeft rechtstreeks van doen met de gemeente. Met de vele aspecten van Christus. Maar daarmee ook van de gemeente. Hoe dat ook zij, de kleurige mantel gaf uitdrukking in het geval van Jozef aan het eerst geboorterecht. En officieel wordt het beschouwd als een teken van koninklijke waardigheid. Hoe dat ook zij, wij zouden bekleed worden, zelfs wij zouden overkleed worden. Ik moet er meteen bij zeggen dat als je elders in de Bijbel iets leest over de kleding van de rechtvaardigen, dan heette het witte klederen overigens. Maar heeft iemand mij uitgelegd, dat is bij uitstek veelvervig. Omdat wit is niet één kleur, hè? Dat weet u hopelijk. Hè? Is er iemand die verstand heeft van kleuren? Ja. Wit zijn alle kleuren die er bestaan. Ja. Door elkaar. Ja. Wij moesten op school ook zo'n proef doen of zo. Ik weet niet meer hoe dat precies zat. Dus zo'n schijf is segmenten inverdeeld, zoals een verjaardagstaart. En daarop alle kleuren van de zeven kleuren van de regenboog. Hoofdkleuren. Je kan het ook met drie kleuren doen trouwens. Maar goed.
Je bent in de
drachten,
hè?
En dan, hè?
Je bent in de drachten.
Heeft dat er iets mee te doen?
Ja, drie kleuren. Dus
de drie kleuren. Ja, en dan laat je zo'n schijfje hard ronddraaien. En dan is hij wit. Dus het is niet eens de menging van alle kleuren. Het is andersom, hè? Wit is de... Is gewoon alles bij elkaar en daaraan worden kleuren onttrokken. Verdeelt zich in kleuren. Dat doe je dan weer met een prisma en zo. En dan krijg je verschuiving en de breking van het licht. Dat zijn geen populaire onderwerpen, breking van het licht. Want je moet dan, bij de andere les moet je altijd leren dat licht zich altijd voortplant langs de rechte weg. Hetgeen niet het geval is. Want anders kon je geen breking van het licht hebben. Dus het is weer een beetje flauwekul die ons wordt wijsgemaakt. Maar goed, dat is nou ook het onderwerp niet. Waar het maar om gaat is dat wit ook beschouwd kan worden als veelkleurig. En zeker niet als kleurloos. Want kleurloos, dat is zwart. Dat is precies het tegenovergestelde. Je moet het wel weten natuurlijk. Hè? God is niet kleurloos. In een wit kleed. Het is alle kleuren bij elkaar. Ja. Goed. Maar wij zouden, was de bedoeling, bekleed worden. Het heet trouwens eerst overkleed. In vers 2, daarna heet het bekleed. En als misloopt, helemaal misloopt, wordt het naakt. Heet dat. Dan moet ik er eerlijkheidshalve moet ik erbij zeggen dat de term overkleed niet noodzakelijk wat anders is dan bekleed. Want zo'n voorzetsel voor het woord, dat is wat er gebeurt. AP of zo staat ervoor. Vertaald met over. Zo'n voorzetsel ervoor benadrukt het woord alleen maar. Dat is wat in het Grieks gebeurt. Maar het neemt niet weg dat wij in elk geval in 1 Korinthe 15 leren dat het niet maar een kwestie is van je krijgt wel of niet een kleedje. Heerlijkheid dus. Maar dat het een zaak is van de ene is meer eerlijk dan de ander. En er worden de sterren bij als voorbeeld genomen, de hemellichamen. En dan heb je nogal uitgebreide variatie, mag ik wel zeggen. En dat lijkt mij ook hier de bedoeling. Maar het wordt hier niet tot in de details uitgelegd. Dit is tamelijk kort. Omdat de strekking van die brief natuurlijk toch een andere is. Het is niet de bedoeling om uitgebreid over dit soort zaken te spreken. Waarover gesproken wordt, is over dat wij levend op aarde ons leven niet in ijdelheid doorbrengen, zoals dat met de wereld, de niet-wedergeboren mens in het algemeen het geval is. Onze levens zijn niet zinloos. Onze levens zouden vrucht dragen. En wij zullen ervoor beloond worden, dus ook voor onszelf zijn onze levens niet zinloos. Het is niet zo, wij gaan straks dood om zo te zeggen, oké, wij gaan straks naar de hemel en dat was het dan. Er zijn mensen met een kennelijk nogal moderne, verlichte, dan wel socialistische achtergrond, die denken dat de hemel is omdat iedereen die daar is gelijk is. En dat komt omdat ze zich op aarde dat als ideaal gesteld hebben. Ja, sorry. Ik zou niet weten wat daar nou zo leuk aan is. Maar ja, nivellering, u weet, dat is populair. En ik denk dat ik de vorige keer ook wat van gezegd heb. Dus ja, ik zal een wacht voor mijn lippen zetten. Maar ik moet er niet aan denken, dat soort dingen. En ik ben blij dat in de hemel ook niet allen gelijk zijn. Dus zijn we hier ook niet. Hoop ik tenminste. Ja, en als wel ze wisten, wordt het toch stomme werk. Nou, twee gelijken vind ik nog wel leuk, hè. Vind ik nog wel leuk. Hoe heet die jongens ook weer? Tim en Tom? Coronel. Oh ja. Ja, dat vind ik wel leuk. Hè? Maar ze zijn niet helemaal gelijk, want mijn broer kent het verschil. Als die ze ziet. Zegt, ja, die een heeft daar een moedervlek en die andere niet. Zegt wie? Tim of Tom? En dat wist hij ook nog precies. Maar goed. Hij kende ze wat langer. Maar voor de dat is nog leuk dan. Maar dan houdt het wel mee op, vind ik. En zo is het in de hemel ook. Zo is het onder ons ook. En dat blijft ook zo. En het heeft inderdaad zin wat wij hier doen. Het wordt niet geniveleerd straks wanneer we ons loon ontvangen. Zo van, dan krijgt iedereen hetzelfde. Want dat is niet zo. Heb je dat? Goed. En dus, wij verlangen overkleed, dan wel bekleed te worden. En we hopen niet naakt bevonden te worden. Want ook wij die in deze tabernakel zijn zuchten, bezwaard, dat wil zeggen belast zijnde. Wij dragen namelijk een last, dan wel een juk. En het juk is zacht en de last is licht. Die hoef ik toch niet op te zoeken, dat weet u toch. De Heer zei, vermoeid en belast, oké, kom tot mij. Maar het is niet zo van, ik neem de lasten van u af en dat is het dan. Of het juk. Want ledigheid is des duivels oorkussen en zo. En niks te doen hebben, dat lijkt mij het ergste wat er bestaat. En volgens sommigen is de hemel omdat je daar niks te doen hebt. Want, hè? Lekker, noemen ze dat skillen? Noemen ze dat? Skillen. Moet er niet aan denken. Chillen? Oh ja, ik weet het niet. Oh, chillen, zo was het. Ja, weet ik veel. Ik moet er niet aan denken. De beroerdste tijd uit mijn jeugd was de tijd dat ik me verveelde. Ja. En dat ik alle interesses had en dat ik er niks mee kon. Je kon geen kant op. Je moest naar school, weet ik wat je allemaal moest. En je had geen geld, ook nog, dat nog. Het was met iedereen zo in mijn jeugd hoor, overigens. Maar dus niks bijzonders. Maar en ik verveelde me soms stier. Ik vond het echt erg. Ja, ik ben blij dat ik daar af ben, zeg. Maar goed. Doe maar. Nee, de Heer geeft ons wat te doen. Vult onze handen. En daarvan staat dan, wij willen overkleed worden, niet ontkleed, maar overkleed, opdat het sterfelijke van het leven verslonden worden, met dank aan voor de verwijzing naar 1 Korinthe 15, waar dat dus inderdaad ook staat, en waarnaar ik al eerder verwezen heb, 1 Korinthe 15. Die ons nu tot ditzelfde bereid heeft, is God. God namelijk die ons het onderpand des geestes gegeven heeft. Daar hebben we het ook al over gehad. Naar aanleiding van 1 Thessalonicense, dacht ik, als ik me niet vergis, 1 Thessalonicense 4. Ja. Want God heeft ons geroepen tot heiligmaking en voor dat doel heeft hij ons zijn geest gegeven. En toen ben ik daarop ingegaan dat de geest het onderpand is van onze erfenis. En dat we hebben die geest ontvangen om inderdaad dienstbaar te zijn, te kunnen zijn aan de Heer. En waar wij die geest de ruimte geven om zijn werk aan ons en in ons te doen, is die erfenis zeker. Daarom is de geest het onderpand van onze toekomende erfenis. En waar je de heiligheid, heiligmaking afwijst, wijs je God af die ons voor dat doel zijn geest heeft gegeven. Dat is wat we gelezen hebben in 1 Thessalonisch. Weet je dat nog? 1 Thessalonisch zijn ze 4. En toen heb ik u allerlei andere schriftplaatsen laten zien met gelijke strekking over de geest die het onderpand is. Vandaar het in Romeinen 8... en in Galaten 4 trouwens gesproken wordt over de geest der zoonstelling. Natuurlijk wegvertaald met geest der aanneming tot kinderen, maar geest der zoonstelling. En zoveel als ze door de geest Gods geleid worden, Romeinen 8, zijn of worden zonen Gods. En wat ik net bedoelde was 1 Thessalonicenzen 4, vers 7 en 8. God heeft ons niet geroepen tot onreinheid, maar tot heiligmaking. Zo dan die dit verwerpt, die verwerpt geen mens, maar die verwerpt God. Die ook zijn heilige geest in ons heeft gegeven. Tot heiligmaking uiteraard, want dat is wat de geest doet. Daarom heet de geest ook de geest der heiligmaking. Maar dat is Romeinen 1 vers 4. De uitdrukking, de geest der heiligmaking. En die heet ook de geest der zoonstelling. En die heet ook de geest der waarheid. Want heiligmaking houdt primair in dat men komt tot kennis der waarheid. En secundair tot een leven daaruit. Een praktisch leven. Consequenties daarvan. En u weet het, over de waarheid wordt niet gediscussieerd. En in ieder geval niet gedebatteerd. Zodat aan het eind van het verhaal gevraagd kan worden, wie heeft er nou gewonnen? Ik wist niet dat het een spelletje was. Nee, we zouden het niet meer over hebben. Ik vind dat zulke onzin. Dat meen ik, sorry. Maar, wie heeft er gewonnen? Wie had er gelijk? Daar gaat het over. En een stelletje straatvechters, daar tegenover elkaar, die elkaar staan te beledigen en daarna elkaar weer een hand geven, dan zou dat, neem ik niet serieus. Ben je gek, joh. Ben je mal. En dan elkaar met meneer aanspreken en zodra ze elkaar een hand geven, zeg je Jan, Piet en Klaas of Jeroen, en hoe ze maar heet het. Hoe heet ze eigenlijk? Nou, goed. Doet er niet toe. Ik heb het daar niet op. Ik heb van mijn vader geleerd, die zei, over de Bijbel discussieer je niet. Daar verandert toch niks mee? De Heer heeft niet gezegd, ga heen en discussieer. Ga heen, ga de dialoog aan dan. Oké, met een kopje thee erbij. Maar goed. Toch, maar ga heen en verkondig. En wie de wint, als er gewonnen moet worden, dan zien we dat later wel. En er is één rechter die daarover gaat. Dus ja. 2 Korinthe 5 dan maar weer. Die ons tot ditzelfde bereid heeft, is God die ons voor dat doel ook het onderpand des geestes gegeven heeft. Er staan mooie schriftverwijzingen onder. Romeinen 8 vers 16, 2 Korinthe 1 vers 22, Efeze 1 vers 13 en 4 vers 30. Ja, dat klopt allemaal. Dat zijn die teksten waar staat dat de geest het onderpand is van onze erfenis. En dus hebben wij altijd goede moed. En weten dat wij inwonenden in het lichaam uitwonen van de Heer. Dat wil zeggen, wij wonen nog in dit lichaam, maar we zijn ons bewust dat we uitwonenden zijn van de Heer. Dat betekent in de praktijk gewoon dat wij zijn wel in dit lichaam, maar wij wonen daar. Oké, wij zijn op aarde, maar wij wonen in de hemel. En dan ben ik bijna weer terug in Filippenzen, waar we vandaan komen. Namelijk, ons burgerschap is in de hemel, op grond waarvan wij de zaligmaker verwachten die ons vernederd lichaam veranderen zal, enzovoorts. Zie? We zijn er bewust dat wij hier niet thuis zijn. This world is not my home, I'm just a passing through. Wij zijn niet lang op aard. Dat is een wat zwakke vertaling van Jo Koekoek. Moet ik hem toch nog eens over spreken, als ik hem zie. Maar this world is not my home is sterker dan... Dan, wij zijn niet lang op aarde. We zijn niet lang op aarde, maar de wereld is ons thuis niet als kinderen gods. Dat is boven. En dat is de bedoeling, hè. En dus wij wandelen door geloof. En niet door aanschouwen. Wij wandelen door geloof in het woord van... Niet wij wandelen doordat wij een religie hebben. Sterker nog, religie is eigenlijk gewoon... zichtbaar. En geloof is vertrouwen op het onzichtbare, het onzienlijke, dat wat ons is medegedeeld. Dat wat we gehoord hebben, om zo te zeggen. Hebben u dat nog? Want religie, godsdienst, is zichtbaar. Let maar eens op. Men moet zo... Oh nee, ze vertellen ons ook bij gelegenheid dat wij moeten laten zien... dat wij christenen zijn enzovoorts. De mensen moeten het aan ons kunnen zien. En ja, dat valt niet mee natuurlijk. Dus ja, dan doen we een sticker op onze auto of wat. Maar tegenwoordig zie je dat niet veel meer. Want je bent natuurlijk toch bang dat ze je auto bekrassen. Dus dat doe je niet. Niet meer tegenwoordig. Vroeger wel, hè. Wij moesten het allemaal van Ben Hoekendijk. Moest dat toch of niet? Toen sticker van één weg en hoe. Ik vond het wel gezellig. Niet dat ik eraan meedeed, maar goed. Ik ken iemand, een goede vriend van me, was Johan Bos, en die deed er wel aan mee, maar die reed met een lelijke eend. Nogal langzaam. En met zo'n heel lange sticker op de achteruit. Bereid u voor om uw God te ontmoeten, stond er echt op, helemaal zo. Bereid u voor om uw God te ontmoeten. Bij gelegenheid moest hij op de rem en iemand anders moest achter hem, moest nog harder op de rem, stapte boos uit en zei, had je me dat nou niet anders kunnen duidelijk maken? Nou ja, ik vond hem wel aardig. In Amerika zie je trouwens wel veel nog, vind ik. En ook uitgebreide stickers. Heb geduld met mij, God is nog niet met mij klaar of zoiets. Zo achterop. Leuk, ook leuk voor achterop je auto natuurlijk. Hè. Maar ja. En ik heb er dus niks tegen om zoiets te laten zien. Of een speldje met een kruisje of om een kruisje om je nek als je dat liever hebt. En, maar ja. Hè. Wij hoeven het niet te doen. En er staat ook niet in de Bijbel dat dat moet. Maar weet u wat het is met die andere religies? Die lopen verplicht in zo'n... In zo'n... Maar die moeten verplicht een hoofddoekje op. Die moeten verplicht. En iedereen weet dat dat uitingen zijn van de religie. En daar ontstaat de discussie over of iemand zo'n kledingstuk nou moet dragen of niet mag dragen of zou moeten en weet je veel wat. En dan zeggen we, ja, maar dat is een religie, dus daar kan je niks aan doen, want we hebben godsdienstvrijheid. Hè? Nou ja, ik kan er nog een paar bedenken die je dan kunt onderbrengen. Je richt gewoon... een of andere een religieus genootschap richt je gewoon op. In Amerika kan dat, hebben ze mij duidelijk gemaakt. Want het is dan religie, dat doet niemand wat anders, dan kun je doen wat je wil. Onder het motto van godsdienstvrijheid. Enzovoorts. Zelfs aan de verkeerde kant van de weg rijden, omdat God het voorschrijft. Hè? In jouw godsdienst. Waarom niet? Er zijn hele volken die rijden aan de verkeerde kant van de weg. He?
Dat vinden wij.
Die vinden... Ja, left is right, zeggen ze dan, hè? Nou ja, laat maar zitten. Maar wij wandelen niet door aanschouwen. Wij wandelen door geloof. Er valt wat ons betreft niks te zien. Ook niet aan anderen. Wij wandelen door wat God ons heeft geopenbaard. in zijn woord. God heeft het gezegd, daar leven wij uit. Of het betrouwbaar is, dat woord, ja. Hoe weten we dat? Dat weten we doordat we het woord lezen en bestuderen. That's it. Is dat moeilijk? Nou ja, dat weet ik eigenlijk niet, maar ik weet alleen dat de geest ons daarin zou leiden. En doe maar dus. Want die hebben we ontvangen opdat we zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn. Welke geest? De geest der zoonstelling, nog een keer geest der zoonstelling. Geest der heiligmaking, toch? Geest der waarheid. Die ons een heel, dit is wat de geest doet. Het heeft alles van doen met onze heiligmaking en dus met onze zoonstelling. En dus met waar het hier over gaat. En dus staat het hier ook. Die ons het onderpand van de geest gegeven heeft. En daarom hebben wij altijd goede moed. Let op dat die geest dezelfde geest is die voortijds gesproken heeft. Dat wil zeggen, mannen gods voortijds hebben gesproken en geschreven door de Heilige Geest gedreven zijn, zei Petrus. En Paulus zegt, wel heeft de Heilige Geest gesproken door de mond van Jesaja enzovoorts. Kortom, het woord Gods is door de Heilige Geest voortgebracht. En als wij die geest hebben ontvangen, is de vraag, wat doet die geest in ons? En is het antwoord, ja, wat dacht u? Ons leiden in dat woord, in heel de waarheid. Zie? En daarmee worden we geleid naar zoonstelling. Ja. Nou goed, het is niet bedoeld omdat je daar een quiz mee zou winnen, hoewel dat ook wel leuk is. Leuk vermaak, maar goed. Maar de bedoeling ervan is dat het je inwendige mens verandert. Zo heet dat. De vernieuwing van uw gemoed heet dat. Ben ik weer in Romeinen 8, hè? Nee, Romeinen 12 is dit. Romeinen 12. Dat gij uw lichaam stelt tot levend, heilig, God, welbehagelijk offer. Dan wordt deze wereld niet gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing van uw gemoed. Mind. Inwendige mens. Enzovoort. Dat is wat het woord zou doen. En dat gaat door geloof, ja. Wij behandelen door geloof en niet door aanschouwen. Maar wij hebben goede moed, inderdaad. Vers 8 is de herhaling van vers 6. We hebben goede moed en hebben meer behagen om uit het lichaam uit te wonen en bij de Heer in te wonen. Dat betekent dus gewoon, wij zien daarnaar uit dat we dit aardse achter ons laten, omdat dit niet ons thuis is, maar wij zien er uit om naar huis te gaan. Ik zei niet dat je noodzakelijk haast moet hebben daarmee. Niet dat het niet mag, maar dat is niet wat ik zei. Dat u mij dat niet in de schoenen schuift. Hè? Ja, ik weet niet, heb u haast?
Maar dit blijft er wel. Hè? Maar dit blijft er wel.
Ja, dat komt wel goed. Wat dat betreft heb ik geen haast. Maar dat is ook niet wat hier staat. Hè? Waar het om gaat is dat wij daarnaar uitzien. Dat wij daarnaar verlangen. Dat dat ons levensdoel is. Dat dat ons perspectief is. Enzovoorts. We hebben een levende hoop. Heet dat. En niet hoop. Ja, we hebben hoop. Maar 1 Petrus, hè, vers 3. Een levende hoop. Dat wil zeggen, een hoop die actief is. En liever lees ik nog, een hoop die ons leven bepaalt. Want dat is reus de strekking van. Of de uitdrukking dat meteen betekent, weet ik niet. Wat de uitdrukking betekent, is dat die hoop actief is. Maar ja, dan bepaalt die toch ons leven. Daarin zijn we onderweg. Vandaar dat ik me stoor aan dingen als we moeten hebben de aarde in lenen, moeten wij doorgeven aan onze kinderen. We moeten een betere toekomst maken voor onze kinderen. Voor onszelf hebben we geen hoop, maar voor onze kinderen misschien. Zoals de man zei die de vakbond vertegenwoordigde in het bedrijf waar ik laatst gewerkt heb. Hoe lang is dat nu geleden? Heel lang geleden. En er zat zo'n vakbondsmeneer met zo'n race snorretje had hij ook nog, enzovoorts. En die zeiden, nee, niet dat ik denk dat wij dat nog bereiken, maar onze kinderen. Maar ja, ik had zijn kind kunnen zijn hoor, dat wel. Zo oud was hij, maar goed, onze kinderen gaan dat halen. Maar ja, de kleinkinderen ook niet, denk ik. Dat natuurlijk niet. Dat zijn allemaal waanideeën die de mens doet leven, heet dat, hè? Hoe heet dat ook alweer? Hoop
doet leven.
Nee, er is zo'n rijmpje over, maar doet de gek in vreugde leven. Of veel beloven, weinig geven. Zoiets, ja. Je geeft ze hoop, slaat nergens op, maar je geeft ze een doel in het leven. Je moet toch wat? Het bestaat wel. Je moet vrolijk en optimistisch door het leven gaan, net alsof de toekomst iets beters voor ons in petto heeft. Voor het doel hebben we ook de evolutieleer uitgevonden, nietwaar? Het wordt allemaal vanzelf beter. Want als je alles gelijk maakt en plat maakt en niveleert, heb je dringend behoefte aan een toekomstbeeld, een toekomstverwachting. Dus naast de verlichting van alle mensen zijn gelijk en het handvest van de rechten van de mens, was er dringend behoefte aan de evolutieleer. Het stamt allemaal uit dezelfde tijd, logische wijze. Je moet toch wat. En dan worden mensen toekomstbeelden geschilderd, zodat je daarin onderweg kunt gaan. En daarom is het een pro tegenwoordig als je progressief bent. En progressief wil zeggen dat je al het bestaande achter je laat, afbreekt en schopt en spuugt in de put waaruit je gedronken hebt en wat het maar was. En de schepen achter je verbrandt, want we moeten voorwaarts, want morgen wordt alles beter, want we hebben de evolutie leer. Progressief onderweg naar het. Dat is echt waar wat ik nu zeg hoor. Ik zeg het niet wetenschappelijk verantwoord. En het zijn geen filosofische termen, maar dit is wat het is. Zie? Men moet onderweg naar iets wat progressief, dus vooruitgang. Men moet onderweg naar. En daarom gaan we steeds harder en allemaal gas erbij en maar doorrammen, net zolang tot het hele zaadje grotelijks de bocht uitvliegt. Hè? En daarom is Formule 1 zo populair, broeder. Ja, dan kun je zien hoe dat gaat. En dat gebeurt straks met de hele mensheid. Die vliegt grotelijks de bocht uit. En dan zegt de heer, nou is mijn tijd. Dan weet je wat er van komt. En dan zegt de mens, ja, maar had het ook nog wel zo willen proberen. En dan zegt de heer, nee, dat is al geweest. Dat was toen en toen. En jij kan ook dit systeem proberen. En dan zegt de heer, nee, dat is ook al geweest. Systeem van alle mensen gelijk, alle mensen werden broeder. Waarom is dat in het Duits? Had Frans moeten zijn, toch? Maar goed, misschien waren ze het even eens. En het is allemaal al geweest, al die kameraden is allemaal geweest. En grote standsverschillen is ook allemaal geweest. En het heeft allemaal tot niks geleid. Het leidt namelijk sowieso tot niks, want we leven in een verderfelijke wereld en met een zondige mensheid. Het kan nooit goed komen. En de geschiedenis dient ervoor om ons dat te leren. En aan het eind ervan, als alles geweest is, dan zegt hij, nou oké, dat was het dan. Het is het verhaal van Boer Kenaas, denk ik ook wel eens. Kijk, het verhaal van Boer Kenaas? Boer Kenaas wordt overvallen door een roof. Het moet op rijm eigenlijk, maar sorry. En Boer Kenaas zei, oké, ja, die werd beroofd dus. En die zei een beetje, zegt tegen die rover, maar doe me dan een lol en schiet even een kogel door mijn hoed. Dan kan ik het thuis vertellen, anders geloven ze me niet dat ik beroofd ben. En schiet er nog een door mijn jas, en schiet er hier nog even. En toen had de rover geen kogels meer. En toen riep Boer Kenaas, ik wel, zei Naas, ik wel. En lopen dat de rover deed, de benen van zijn lijf. Zo snel dat het onbeschrijfelijk is, hoe snel ook dat ik schrijf. Zo gaat dat. En dat is een lang gedicht over wie het laatst lacht, lacht het best. Ja, dat komt soms uit België wel eens wat goed zo. Maar toen maar weer, hè. Guido Gezelle was het toch?
Dat komt uit Zuid-Afrika.
Ja, dat is Guido Gezelle. Ik weet het zeker. Guido, gewijde, zeg maar gewijde. Gezellig. Maar toen maar. Dat is niet van die fietsen, dat is weer een andere. Maar Guido gezellig, ja. Maar zo is dat. Als de mens al zijn kruid verschoten heeft, want zo heet dat dan, hè. Ze heeft al zijn kruid verschoten, dan zegt de heer, oké, en nu is mijn tijd. Ergens heet het iets of de heidenen, als ze het op hun hoogst gebracht hebben, of een volheid bereikt hebben, of hoe die termen maar luiden, doet er nou niet zo precies toe. Maar het idee, Bijbels idee is wel degelijk dat die mens uit zijn gang gaat. En die antichrist komt ook, die gaat ook zijn gang. En hij deed en hij handelde. En het gelukte allemaal wel. Ja, ja, totdat hij de bocht uitknalde. En ja, daar gaat het naartoe. Dat is niet lollig, maar... En dat, soms denken die lui weten dat en daarom worden ze steeds oppervlakkiger en kinderachtiger. Dus je kop in het zand steken, dat zie je in de politiek wel vaker. Het wordt over Chamberlain gehad? Nee, oh nee. Nou ja, goed.
Dat
is te lang geleden, maar je weet het toch nog of niet?
Ja, zeker.
Nou goed. Ja, ja, ja. En Colijn, gaat u maar rustig slapen en dat soort dingen meer. Zijn optimistische politici. En intussen gaat het land naar de donder. Want zo werkt dat. En dus met de mensheid. Je kan optimistisch zijn, maar er is geen enkele reden toe. Wij zijn optimistisch, maar dat komt omdat wij wat anders verwachten. Uitdrukkelijk. En dat probeer ik u vanavond dus ook voor te houden. Onze verwachting is gericht op die onzienlijke dingen. Wij wandelen door geloven, niet door aanschouwen. Wij hebben goede moed. Wij zien uit naar het uitwonen uit dit lichaam en inwonen bij de Heer. Dat wil zeggen dat ons aardse huis gebroken wordt en dat wij een gebouw hebben bij God. En daarom, omdat wij daarheen onderweg zijn, met zekerheid en daarin geleid worden door de Heilige Geest. Daarom zijn wij ook zeer begeerig, inwonende of uitwonende, om hem wel behagelijk te zijn. Dat wil zeggen, God te dienen. De Heer te dienen. Want, en die is wel aardig, want het was al een heleboel keren want, en daarom. En alles voortgebouwd op het voorafgaande, wat hiervoor uiteengezet is. Daarom heb ik vorige keer de draad erg vroeg opgenomen. Dat wil zeggen, ik geloof in hoofdstuk 3 al, dat ik daar begonnen met een lange aanloop. We zijn dienaren van het nieuwe verbond en daarom vertragen wij niet. We leven onder een bediening van heerlijkheid en des geestes enzovoort. En daarom vertragen wij niet, want, en daarom vertragen wij niet, want wij weten, zo het aardse huis, deze tabernakel gebroken wordt, enzovoort, wordt opgebouwd, en dan ineens ben je bij vers 9, en daarom ook, enzovoort, en dan komt er weer want, maar nou is die vooruit en zegt, want wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. Want het is niet maar een automatisme. Hoewel, het is een wetmatigheid. De wetmatigheid is, wij dienen de Heer hier en wij zullen ervoor beloond worden. Maar het punt is, er is een beloner. En die bepaalt hoe of wat. Heb je dat? Het is niet maar een automatisme. Zo van, we gaan eieren zoeken, of wat moesten we tegenwoordig ook weer zoeken? Iets virtueels moesten we zoeken, kort geleden toch?
Pokémon?
Ik heb geen idee, jongens. Maar hoeveel heb jij er al, of zoiets? Hoeveel heb jij er al? En dat is dan het resultaat van je werk. Maar zo gaat dit niet. Dit gaat, wij dienen de Heer hier, en wij zullen door hem beloond worden, want wij allen moeten, ja, wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. In Romeinen 14, wat staat erbij? In Romeinen 14 heet het in vers 10, tweede deel van het vers. Want wij zullen allen voor de rechterstoel van Christus gesteld worden. Bijna hetzelfde als in 2 Korinthe 5 vers 10. Dus wij moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. En zullen en moeten is in hoge mate hetzelfde. Vraag dat maar aan de Duitsers. Zullen. is moeten, maar het is ons werkwoord zullen. Het betekent namelijk dat het onvermijdelijk is. En daarom moet het. Het is onvermijdelijk. Wij zullen, Romeinen 14 vers 10, voor de rechterstoel van Christus gesteld worden. Wij zullen daar zelfs geopenbaard worden, heet dat. En weer ergens anders heet het dat daar ook de verborgen dingen des harten geopenbaard zullen worden. Want dat betekent dat, hè. En dan vers 12 van Romeinen 14. Zo dan, een ieder van ons zal voor zichzelf rekenschap geven. Dat staat hier in Romeinen 14 met grote nadruk. In 2 Korinthe 5 staat het met iets minder nadruk, maar het staat er wel, want er staat op dat een ieder, een iegelijk, omdat een iegelijk wegdraagt hetgeen door het lichaam enzovoorts. Maar Romeinen 14 zegt het nog nauwkeuriger, of althans nadrukkelijker. Een ieder van ons zal voor zichzelf God de rekenschap geven. Het is niet een collectieve aangelegenheid, hoewel het dat is. Het is een ieder van ons. Dat is dus in de praktijk allen van ons, of gewoon ons. Het gaat namelijk over de gemeente. Maar het is ook een individuele zaak. En ieder van ons zal voor zichzelf rekenschap geven. Dat dat goed tot u doordringt, want wij hebben de neiging, wij mensen hebben de neiging, sommigen niet, maar denk ik. Maar wij mensen in het algemeen hebben de neiging om onze persoonlijke verantwoordelijkheid, ik bedoel altijd dan individuele verantwoordelijkheid, om die af te schuiven op het collectief, zo heet dat. En wij denken dan, wij horen bij een groep, dus als de verantwoording moet afgelegd worden, dan staan we daar met de hele garoep. Hebben we dat nog? Daarom als er actie moet worden ondernomen, dan doen we dat ook met elkaar, hè? Met elkaar, met zijn allen. Vroeger moest je zeggen met ons allen. Dus het over tegenwoordig niemand meer. Heb je dat wel eens gemerkt? Die politici hebben het over we gaan met z'n allen. Nee, ik heb het ook niet alleen gedaan. Dat hebben we gedaan met z'n allen. Ze sluiten zichzelf buiten. Dat doen ze niet bewust, maar dat zit hem in de kop. Ik vind het een taalfout eigenlijk. Maar dat zit zo in de kop. We doen het met ons allen. En jullie doen het met, of zij, jullie doen het met z'n allen. En jullie doen het met jullie allen en wij doen het met ons allen. Enzovoort. Dat heb je toch of niet? Nou goed. Maar mocht u nou denken dat wij van onze persoonlijke verantwoordelijkheid afkomen door onder te gaan in een groep, dan moet ik u teleurstellen. En mocht u nou bang zijn dat u ondergaat in een groep, dan kan ik u geruststellen. Want u weet hoe goed het gaat. Dan moeten die arme studenten, want zij heten tegenwoordig studenten, wij waren gewoon leerlingen, maar tegenwoordig is iedereen een student, vanaf groep 6 geloof ik zijn studenten. En de meesters zijn docenten, maar ze heten Jan, Piet en Klaas en Jeroen. Maar goed. Maar dan moeten die arme kinderen, die moeten een werkstuk maken. Dat komt omdat je vroeger bij de universiteit, als je afstudeerde en dokter wilde worden, moest je een werkstuk maken. Dat heet dan niet zo, maar dat heet net zo goed een werkstuk, hè. Al ging het dan in het Latijn en wat het maar was, maar een werkstuk maken. En tegenwoordig moet je dat al in groep 6, dan moet je een werkstuk of 7 of 8 en wat werkstukken. Want je bent student, dus dat moet je een paar keer per jaar doen, naar het schijnt. En dan, maar dat kunnen de lui niet hoor. Echt niet. Dus wat hebben ze uitgevonden? Ze worden per 4 bij elkaar gezet, dan moeten ze met 4 tegelijk, moeten ze 1 werkstuk maken. En raad is wat? Er is één die het doet en 3 doen niks. En ze krijgen met z'n 4 hetzelfde cijfer. En zo werk je aan de nivellering. Heb je dat nooit gehad? Je werkt ergens hard aan, maar je krijgt er niet de credits voor, hoor. Echt niet, want je hebt hem in een groep gedaan. En, dan, en in de groep is iedereen weer gelijk. Toch? En als er belangrijke beslissingen moeten worden genomen, hebben we het volgende opgevonden. Niemand neemt die beslissing, je stelt de commissie aan. En uit die commissie kan iedereen zijn handen wassen in onschuld en zeggen, nou ja, dat hebben anderen gedaan. Of hebben we het met elkaar gedaan. En als het fout is, ja, dan ben ik het niet alleen. Dan hebben wij het met z'n allen verkeerd gedaan. Of hebben wij het met z'n allen verkeerd gezien, enzovoorts. En daarom, ook christenen sluiten zich aan bij een kerkgenoot. Sorry. Nu komt het moeilijke. En daarom christenen sluiten zich aan bij een kerkgenootschap, voelen zich veilig in. En ze denken echt dat ze, als ze voor de Heer staan en de Heer vraagt, en hoe was het, heb je het gedaan in je leven? Dat je zegt, nou, ik was Rooms-Katholiek, ik was Oosters-Orthodox, Russisch-Orthodox, ik was Koptisch, ik was, anderen waren koppig, maar ik was Calvinistisch, ik was Lutheraan, ik was, wat was het nog meer, ik was... Mormoon. Wat je maar was, Jehova's getuige. Hervormd, gereformeerd. Ik moet even aandacht nemen, want er vergist me altijd in. Hij zat te wachten, hè? PKN. Dat komt door die P aan het begin, volgens mij, hoor. Die. Maar je moet toch ergens bij horen. Waarom? Als je straks voor de Heer staat, sta je alleen. Sterker nog. Nu sta je al alleen. Want ook nu, niet alleen dan, maar ook nu sta je voor je eigen leven en ben je verantwoordelijk voor je eigen beslissingen. Dat je met de mens een sociaal wezen is en een christen ook, een christen nog meer dan een mens in het algemeen, moet ik eerlijk zeggen. Ja, dat is zo. En dat wij met onze beslissingen ook het algemene belang, namelijk vooral van de gelovigen, zouden dienen. Dat is ook zo. Maar de keuze is je eigen keuze. En aangezien ik daar wel genoeg aan heb, vind ik het niet nodig om voor de Tweede Kamerverkiezingen en wat voor verkiezingen er nog maar weer heb, om daar nog een stem voor uit te brengen. Want ja, vind ik allemaal een beetje geneuzel, eerlijk gezegd. Maar goed, dat is mijn opvatting, weet u dat? Hè? Nou ja, de koning stemt ook niet. Dus waarom zou ik dat moeten doen? Ja, hij heeft ook het recht, omdat ik ook. Hij schijnt dat hij zijn ding oproep verscheurt of zo. Hebben ze mij verteld? Die moeite neem ik niet. Ik gooi het gewoon weg in één keer. Daar heb ik één keer voor gekozen. Ik denk, ik doe het nooit meer. En sindsdien nog gewoon weg. Maar als die lui bezig zijn, dan denk ik ook, ja, wat moet je er eigenlijk mee? En dan hebben ze het over verantwoordelijkheid nemen. Maar iedereen weet, regeringsverantwoordelijkheid nemen. Maar iedereen weet dat als een minister verantwoordelijkheid neemt, betekent dat hij zijn ontslag indient. Dan gaat hij weg. Dan neemt hij zijn verantwoordelijkheid. We vinden dat hij zijn verantwoordelijkheid moet nemen. Namelijk dat hij moet opzouten. Schoppen met een netwoord binnen. Maar toch, ja, ik vind het zulke rare dingen. Nee, voor de Heer zijn wij verantwoordelijk voor onze eigen levens, voor de keuze die wij maken. En daarom moeten wij opgevoed worden. En moeten wij weten wie de Heer is en wat voor werk hij doet. En dat soort dingen meer. Wat de Heer vandaag doet en wat hij verwacht van de gelovigen in het algemeen. En uit ervaring moeten wij ook leren wat de Heer van ons persoonlijk verwacht. En wij zouden dienovereenkomstig wandelen. Dat is Romeinen 12. En daarmee kun je niet verschuilen. Want hoezeer dan ook de opname van de gemeente, want daar ging het over, hè? Dat wil zeggen, daar gaat het over, maar ik bedoel, dat heb ik vorige keer, dacht ik, wat toch wel uiteengezet. Dit gaat niet over ons overlijden, dit gaat over wij die levend overblijven tot de toekomst des Heren. Net als in 1 Korinthe 4, wij verwachten dus dat het aardse huis deze tabernakel gebroken wordt. Dat is ter gelegenheid van de opname van de gemeente. Dat is collectief, dat gebeurt met alle op aarde aanwezige gelovigen tegelijkertijd. En samen trouwens met degenen die ontslapen zijn in Christus. Of je het begrijpt, dat is een ander verhaal. Maar het staat nog één keer in de Bijbel. Dat is één keer en dat is collectief. Maar het neemt niet weg dat wij beloond zullen worden. Kortom, zullen wegdragen hetgeen door het lichaam geschied is. Voor ons individueel. Dat is de positie van het individu. En dat het problematisch is, dit onderwerp. Ja, dat weet ik, want dat is het onderwerp van de menselijke filosofie al duizenden jaren. Namelijk, hoort de mens thuis in een collectief of is hij een individu? En in hoeverre krijgt het individu vrijheid en in hoeverre mag dat gaan ten koste van het collectief? En andersom, in hoeverre mag het collectief gaan ten koste van het individu? Het antwoord op die vraag kan ik niet geven, dat kan niemand geven. Dat is namelijk afhankelijk van de aard van de mens en van het individu. En eventueel van het volk en de familie waartoe hij behoort. Dus dat is voor alle volkeren ook nog weer anders. En dus voor alle individuen ook. Maar ik weet één ding zeker. Als er geen individuen waren die beslissingen namen en verantwoordelijkheden op zich namen, kwam er van het collectief ook geen spaan terecht. Heb u dat? Moet iemand zijn nek uitsteken? En zo is de gemeente tot stand gekomen. Ik bedoel, omdat wij iemand hebben die voor ons zijn nek uitstak. Nou ja, en zijn handen en wat het maar was. Ik bedoel, ja. Die ondanks alles zijn eigen weg ging. Omdat die hem voorgesteld was. En dit is het beste voorbeeld voor ons natuurlijk. Maar iedereen weet dat wij, dat de mensheid in de geschiedenis van de mensheid in hoge mate bepaald is geworden. Niet door collectieven, maar door een individu. Door iemand die een idee had. Of het nou een goed of slecht idee was, heeft er nog niks mee te maken. Het gaat om het beginsel. En waar dat de kop ingedrukt wordt, zijn we overgeleverd aan een grijze massa. En die is stuurloos. Volstrekt stuurloos. En dat zijn die gevoelens die me ook bij verkiezingen bekruipen. Hoezo besturen? Hoezo wij dat besturen? Het is met vier wielen onder je auto, is het al moeilijk genoeg om het allemaal zodanig af te stellen dat het ding een beetje fatsoenlijk spoort. Dat meen ik. En hoe moet je dat met zoiets doen? Nou ja. Maar wij zijn verantwoordelijk voor onze individuele levens voor de Heer. Dat is wat hier staat. Wij moeten ieder voor zich geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. Daar begint het voor ons mee. Dat is niet de grote witte troon op de jongste dag. Dat is ook niet het oordeel over de volkeren in de wederkomst van Christus. Het is de rechterstoel niet eens des Heren. In de dag des Heren, dat is over de volkeren. Maar het heet de rechterstoel van Christus. Het heet dan ook de dag van Christus. Maar daar hebben we het al lang geleden over gehad. Omdat die dag genoemd wordt in het begin al van de Filippenzenbrief, in Filippenzen 1. Dat hij een goed werk in ons begonnen is, dat zal voltooien, zal vervoeren. Tot die dag. Tot aan zijn oordeel. En dat betekent dat hij ons belonen zal. Kan ook betekenen dat wij loon zullen derven. Maar hoe dan ook, wij zouden de resultaten ontvangen van hetgeen door het lichaam geschied. Geschieden was, weet ik veel. Het gaat over wat door het lichaam, wat de Geest Gods, wat Christus, wat het Woord Gods door onze lichamen, in onze lichamen en door onze lichamen heeft kunnen doen. Daarvoor zullen we beloond worden. Nadat hij, ieder voor zich dus, nadat hij, of zij zo u wilt, want er moet er tegenwoordig bij. Nadat hij gedaan heeft, het zij goed, het zij kwaad. En niet meteen beginnen over Over de boom van kennis des goeds en des kwaads. Want ik weet dat wij Nederlanders gefrustreerd zijn en daarom ook erg ontvankelijk waren voor wat men het Calvinisme noemt. Wij willen wet, naar het schijnt. En goed, dat is als je eraan houdt, en kwaad als je de wet overtreedt, enzovoorts. Maar de, goed en kwaad zijn ook heel andere begrippen, hoor. Kwaad is ook als je net een wiel gespaard hebt. Ja, fietsenmakers blijven leuk werken. Als je een wiel gespaard hebt en het wiel is vierkant als je klaar bent, dan is het kwaad. Nou ja, ik bedoel, dan hobbelt hij wat of zo. Of hij slingert. Dan is het kwaad. Is het zonde? Ja, misschien moet je het ook wel zonde noemen. Is het wetsovertreding? Nee. Er zijn geen voorschriften over de vorm van het wiel. Dus je mag ermee de weg op. Totdat er een APK-keuring komt op de rijwielen. Want de wet kent geen fietsen, dat weet u. Dan weten het ineens rijwielen en dan wordt het een ander ding. Maar toen maar weer. Je kan wat doen wat ongelukkig uitpakt, dan is het kwaad. Je had het beter kunnen doen, dan was het misschien goed geweest. Maar goed en kwaad, binnen het, moet je opletten, binnen het kader van deze hoofdstukken is het goede al wat past onder de dienst, onder het nieuwe verband. Vanaf waar ik toen begonnen ben, denk ik, 2 Korinthe 3... die ons bekwaam gemaakt heeft om dienaren van het Nieuwe Testament te zijn. Alles wat daar binnen past, dat is per definitie goed. Alles wat daar niet binnen past, zou ik niet weten, maar is misschien wel neutraal. Maar goed is het niet. Maar wat kwaad is, hier in 2 Korinthe 5 vers 10... is dat wat past binnen het oude verbond. Der wet. Hetgeen betekent misschien dat een wetsovertreding kwaad is, maar eigenlijk betekent dit dat ook als je helemaal aan de wet gehouden hebt, was nog kwaad, want het was niet de bedoeling dat je onder de wet zou leven überhaupt. En het noemen alleen al van de wet hier in dit verband, dat is kwaad. Er zijn daar 2 opties in 2 Korinthe 3. Nou ja, in hoofdstuk 1 al, maar goed. Maar in 2 Korinthe 3. Je dient onder het oude verbond der wet, of je dient onder het nieuwe verbond der genade. Komt allebei in de Bijbel voor. De een heet de boom der kennis des goeds en des kwaads. En de ander heet de boom des levens. Maar dat is op bladzijde 2 van je Bijbel. En wat hier binnen dit kader kwaad heet, is alles wat past in onder religie, onder de wet. De bediening des doods. En wat het maar wezen mag. En alles wat God is door het lichaam, dat is uiteraard het werk van de geest. Onder de bediening des geestes, enzovoorts. Want goed en kwaad zijn relatieve begrippen. Je moet het wel weten. Ja, ik moet natuurlijk, we moeten pauzeren. Maar je moet het natuurlijk wel weten. Er zijn zelf, misschien hebben jullie dat nooit gemerkt, maar vroeg of laat loop je er tegenop. Er zijn mensen die beweren dat God de zonde uitgevonden en geïntroduceerd heeft. Ik vind God lastelijk. Maar toe maar. Hebben ze daar een tekst voor? Nou ja, zij gebruiken daar een tekst voor. Er staat ergens in Jesaja, ik weet niet precies waar, 40, 41, 42, daar staat het. Dat God zegt, ik schep het goede en ik schep het kwade. Het hebben ze uitgevonden dat het kwade dus de zonde is. En zo maken ze God tot zondaar. Zelfs tot vader daarvan. Maar dat was de duivel, dus dat kan niet. Maar ze beweren het in alle ernst. Ze voegen eraan toe dat het verder voor ons helemaal geen bal uitmaakt. Want dat betekent dat God alle verantwoordelijkheid op zich neemt. En dat betekent dat alle mensen uiteindelijk zalig worden ook. Het is onderdeel van de leer van alverzoening. Ze vertellen je dat niet meteen. Want ze zeggen, God is liefde. En dus komt het goed. En als je zegt, maar hoe zit het dan met de zonde enzovoort, dan komen ze uiteindelijk bij zo'n tekst en zeggen, ja, God heeft zelf het kwade geschapen. Maar de, heb je hem gevonden? Hoofdstuk?
Ja, Jesaja 45, vers 7.
Jesaja 45. Waar het daarover gaat namelijk, over dat kwade en het goede, het is heel simpel, er staat in het verband erbij, het kwade is niet dat wat voor God kwaad is zozeer, maar het kwade is wat voor Israël kwaad was. Namelijk, ze werden in ballingschap gestuurd. En de Heer zegt, dat heb ik gedaan, dat doe ik, dat zal ik doen. Maar ik schep ook het goede, namelijk, ik zal u er ook weer uit terugbrengen. Nou is dat wel op grond van bekering, dat laatste. Maar goed. En inderdaad, Jesaja 45, daar staat in vers 5, ik ben de Heer en niemand meer, buiten mij is er geen God. Er is er maar één, namelijk, voor alle duidelijkheid, er is maar één God. Ja. Ik zal uw God doen, hoewel gij mij niet kent, opdat men weet, vers 6, van de opgang der zon en van de ondergang, dat er buiten mij niets is. Ik ben Jehovah en niemand meer. Ik formeer het licht en schep de duisternis. Ik maak de vrede en schep het kwaad. Ik, de Heer, doe al deze dingen. En wat de Heer dan allemaal doet, nou ja, dat staat in deze hoofdstukken. Want met name dit hoofdstuk, Jesaja 45, spreekt over de, nou ja, over wat wij noemen de wederkomst van Christus. En daaraan gekoppeld de terugverzameling van Israël. En waarbij bovendien alle volken aan hem zullen worden onderworpen. Dit lijkt nou even ver van ons onderwerp vandaan, maar ik moet u zeggen dat ditzelfde Jesaja 45 meer bekend is door de uitspraak dat alle knie zich voor Christus zou buigen, dergenen die in de hemel zijn, die op de aarde en die onder de aarde zijn, of hoe dat maar aangehaald wordt, want die wordt aangehaald in Filippenzen. Met andere woorden, wij waren al eerder via Filippenzen in dit hoofdstuk. Het is namelijk de uitdrukking uit Jesaja 45 vers 23. Dat einde van het vers, dat voor mij alle knie zal gebogen worden. En alle tong zal hem zweren, dan wel belijden. Want dat staat hier. Dat gaat over de wederkomst van Christus. Dan wel, beter is te zeggen, het gaat over de openbaring van het koninkrijk van Christus. En dat is het goede. En daarmee ook de terugverzameling van Israël. Dat is namelijk het goede. Dat hij zich niet meer verbergt, maar dat hij zich openbaart, enzovoorts. Dat hij de schepper is van hemel en aarde en dat hij inderdaad zijn doel zal bereiken, enzovoorts. En nadat hij eerst een oordeel gebracht heeft, dat is het kwade, over de mensheid en over Israël in bijzonder, brengt hij ook het goede, hij brengt ze namelijk in zijn koninkrijk. En het heeft met de oorzaak, oorsprong van de zonde als zodanig niks van doen. En goed en kwaad zijn dus betrekkelijke begrippen. Ik bedoel, als iemand derde wordt bij de, waar zullen we ze bederden bij laten worden? Triathlon? Nou ja, ook een soort drie-eenheid, maar laat maar zitten. Als iemand er derde bij wordt, dan hangt er maar van hoe je ziet. Dan zeg je, dat is kwaad, want vorig jaar was je eerst, het jaar daarvoor ook en het jaar daarvoor ook, dus gaat slecht. Dat is kwaad. Is iemand blij met zijn bronzen medaille? Nee. Want het had een gouden moeten zijn. Ik had het natuurlijk moeten hebben over de tijdrit van die hoe heet die ook alweer? Nou ja, ben ik nu even kwijt. Bij de Olympische Spelen, want dat is alweer lang geleden inmiddels. Enzovoorts. Dan is het kwaad. Terwijl objectief bezien, je zal het maar worden zeg. Dat is goed. Ter wereld. Hoe goed kun je het hebben? Maar ja, het is betrekkelijk. Het is met goed en kwaad. Hier ook. Ik bedoel, ook iemand die daar voor de rechterstoel van Christus staat, is al goed af. Want als je er helemaal niet komt, ben je broer eraf, hoor. En ook al sta je daar dan naakt en krijg je niks, dan ben je betrekkelijk goed af in de zin van, je hoort toch bij die gemeente. Dan stond je daar niet. Dat is een bevoorrechte positie. Maar binnen de gemeente zou het erg kwaad zijn. Dan moet je je troosten met de gedachte dat je waarschijnlijk niet de enige bent dan. Maar toen maar. Of dat een goede troost is, waag ik te betwijfelen. Maar dat u niet denkt dat het hier gaat om de toepassing van wet. Het gaat om een ander ding. Namelijk juist of men geleefd heeft onder het nieuwe verbond. Want wie voor de wet kiest, is van de genade vervallen. Wie voor wet kiest, krijgt hier niks. En dat is zeer kwaad dus. Hier in 2 Korinthe 5 trekt Paulus meteen zijn conclusies eruit, want hij komt terug bij zijn uiteenzetting. In vers 11, met wij dan wetende de schrik des Heren, bewegen de mensen tot het geloof. Mocht je de vraag dus hebben, wat is dan goed uit het voorgaande vers? Nou, in ieder geval, de mensen bewegen tot het geloof. Want ja, de uitdrukking wetende de schrik des Heren betekent gewoon in het besef dat wij zullen geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. In dat besef bewegen wij de mensen tot het geloof, want dat is wat van ons verwacht wordt. Wij, en dus wordt het ons. En dat kun je begrenzen door te zeggen, nou ja, dat was Paulus en Timotheus, de schrijvers van de brief. Maar ja, daar blijft hetzelfde verhaal wat ik altijd vertelde bij. De apostel schrijft dit over zichzelf, maar dat doet hij uiteraard omdat het geacht wordt voorbeeld te zijn, een rolmodel, voor de Korintiërs en ook voor ons. Maar het staat er uitdrukkelijk. Wij dan wetende de schrik des Heren, dat wil zeggen vanwege dat wij geopenbaard zullen worden voor de rechterstoel van Christus. En ik weet zeker dat hij dat bedoelt omdat hij het elders ook schrijft. Met name ook aan de Korintiërs. Hij zegt, ja, als ik het evangelie predik, ja, of ik dat nou gewillig doe of niet, het is mij toebetrouwd. Ik moet dat doen. Het is mijn job. Of elders staat er, over anderen staat er, en ieder nadat hij gaven ontvangen heeft, al zo, enzovoorts. Dat wil zeggen, de Heer geeft ons wat te doen, geeft ons bepaalde dingen, en dan, ja, dan zitten wij eraan vast. Zo zit dat gewoon. En wij moeten daar verantwoording voor afleggen. En Paulus dus ook. En ieder van ons moet dat. Wij dan wetende de schrik des Heren bewegen de mensen tot het geloof. Je kunt nu zeggen, brengen de mensen tot Christus. Ja, of tot geloof, zoiets is het. Het veronderstelt trouwens enigszins dat de mensen vastzitten en daarom bewogen moeten worden. Ze zitten vast in een wereldsysteem. Kan natuurlijk ook zijn dat ze wel bewegen, maar de verkeerde kant op. Zo kan je hem ook lezen. Maar toch, denk die weg dat ze vastzitten in de wereld en dat ze onderweg zijn naar het verkeerde, om zo te zeggen. Maar dan nog, Paulus zegt niet dat hij dat doet omdat die mensen dat nodig hebben of om die mensen te redden of omdat hij zo met ze begaan is. Hij zegt dat hij het doet omdat hij het doen moet. Dat wil zeggen omdat het van Gods wegen op zijn bord gelegd is. Hoe zeg je zoiets? Ik wil het niet al te plechtig zeggen, want dan schiet u maar in de lach, dat schiet ook niet op. Ben u van mij ook niet gewend. Het is gewoon voor het leven van alle dag, deze dingen. Het zijn de gewoonste zaken. Voor een christen feitelijk. De Heer geeft ons wat, stelt ons wat in handen, geeft ons wat te doen, plaatst ons voor verantwoordelijkheden. En dan doe je dat gewoon. Ja, of dat wat kost. Ja, tijd in elk geval. Waarschijnlijk ook geld. Want dat is allemaal eromheen draaien natuurlijk. Wat het je kost, is een stukje van jezelf. Dat is het altijd. Want je tijd en je geld is ook van jou. Ik bedoel, het is iets van jezelf. Je kunt een stukje leven dat je, ergens aan moet geven wat je nou niet misschien als eerste gekozen had. Misschien ook wel, hoor. Maar het punt is dat Paulus zegt ook niet, dit is wat ik het liefste doe. Ik geloof dat hij het elders wel zegt, maar hier niet. Hij zegt, bij dan wetende de schrik des Heren. Of dat echt voor hem de belangrijkste drijfveer is, dat waag ik te betwijfelen. Maar hij is het zich wel heel zwaar bewust. En hij houdt het zijn lezers voor. En met name die Corinthiërs. En waarschijnlijk is dat het gewicht van die woorden. U weet, die Corinthiërs die waren erg op het aardse gericht en hadden kennelijk het idee dat de Heer dat ook was. Dat wil zeggen, gericht op aardse omstandigheden en de verbetering van de wereld en van de aarde en van het milieu en van de gastarbeiders. Hebben we die nog? Nee, dat heet niet meer zo, hè? Nee. Maar, toe maar. Maar ik denk dat de Heer zich daarmee zou bezighouden. En dat is niet het geval. Dat is niet het geval. De Heer houdt zich bezig met zijn woord, dat wil zeggen de uitwerking daarvan. En het resultaat daarvan leidt tot de vorming van de gemeente. En als we toch in dit soort termen vervallen, dan moet ik u zeggen, wij kunnen kiezen wat we willen, maar de Heer is al lang bezig met de formatie, sorry. Dat heet alleen in die kringen zo, elders heet het formatering of formering, maar nou, dit heet formatie. U weet wel, de samenstelling van de regering. Want de gemeente is de regering, is het gericht. Is de raad van oudsten in het koninkrijk, zoals het straks geopenbaard zou worden. Wij zijn die vele zonen, erfgenamen, eerstgeborenen namelijk, die tot heerlijkheid geleid worden, Hebreeën 2, dan wel Romeinen 8, en zo verder. Hij is daar al lang mee bezig. Dat is wat hij doet, en daar zijn wij in betrokken. En daar ligt onze verantwoordelijkheid, ook die van Paulus. En dat hij het zegt, is inderdaad als voorbeeld voor ons. Dat staat er ook, want er staat, wij bewegen de mensen tot geloof en zijn goden openbaar geworden. Dat wil zeggen, wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus, voorgaande vers. Hij zegt, maar wij zijn goden al openbaar. Nu eens, de Heer weet wie wij zijn, wat wij doen, wat onze gedachten zijn. Enzovoort. Het is voor hem niks verborgen. En daarna zegt hij, doch ik hoop ook in uw gewetens geopenbaard te worden of te zijn. Dat betekent dat hij hoopt dat die Corinthiërs ooit nog eens begrip zullen opbrengen voor Paulus doen en laten. Ik weet dat het moeilijke woorden zijn, maar binnen de context mogen ze geen probleem opleveren wat de betekenis betreft. Hij zegt, de Heer weet wie ik ben, de Heer weet wat ik doe en waarom ik het doe. En hij, vervolgens zegt hij, en ik hoop dat dat voor jullie ook nog een keer geldt. Want u weet, de Corinthiërs, die namen Paulus kwalijk dat wat hij aan het doen was. Ze waren het niet met hem eens, met zijn wijze van doen ook niet. En met zijn brieven waren ze het ook niet eens. Ze hadden liever dat hij dat niet deed, enzovoort. Zo mochten die man niet. En dat was dan weer zo, maar dat is vanaf 1 Korinthe is dat al aan de orde. Dat is dan weer zo, omdat hij ze vast voedsel wil bijbrengen in plaats van melk. Maar ze hebben liever melk. En vergis u niet, dat is bij de gelovigen van vandaag nog steeds zo. Hoor. Ze willen wel melk. En nee, ook de evangelische, die willen het eenvoudige evangelie. En het woord des kruises, niets te weten dan Jezus Christus en dien gekruist, denk je dat het heel wat is? En ik moet u zeggen, het is ook heel wat, maar er komt nog veel meer. En er staat er ook bij in 1 Korinthe. Dat er nog heel wat meer is dan dat. Heb je dat? Nou ja, en het idee geopenbaard te moeten worden voor de rechterstoel van Christus. Dat vindt u inderdaad ook al in de eerste Korinthebrief. Dan zoek ik meteen 1 Korinthe hoofdstuk 3. Nou ja, ik ga het niet aanhalen. Maar dan gaat het erover dat wij zouden bouwen op het fundament dat gelegd is en niet ergens anders op. En Paulus zegt, dat fundament heb ik gelegd. Ik, Paulus. En niemand kan een ander fundament leggen. Dat is vers 9, 10, 11 van 1 Korinthe 3. En op dat fundament zou gebouwd moeten worden en niet ernaast. En bovendien op het fundament, maar niet met hout, hooi en stro. Want ja, de wereld is nou eenmaal brandgevaarlijk. Ik vind het wel vermakelijk eigenlijk. Het grootste gevaar wat de wereld bedreigt is altijd brand, vuur. En dat is dan weer zo, omdat uiteindelijk de hele schepping door vuur zal vergaan. Want het staat in de Bijbel. Het spreekt over de vergankelijkheid. Het risico van het aardse bestaan, dat gaat voorbij, onze werken ook, het is hout, hooi en stro. Dat is erg vuurgevaarlijk. Ik bedoel, dat vat maar zo vlam, weet dat. Of vatte de vlam het hout, hooi en stro, dat weet ik niet goed. Maar vooruit. Maar men zal erop bouwen met goud, zilver en kostelijke stenen, dat zijn prachtige metaforen. Want goud, zilver en kostelijke stenen hebben gewoonlijk het vuur al achter zich. En als het vuur er al geweest is, wel wat daar nog uitkomt uit dat vuur, dat is daarna niet meer brandbaar. Dan gaat het vuur doorstaan. Dat heb ik geleerd op de padvinderij. Nou, dat kan niet, dat moet mijn broer geweest zijn, want ik was niet op de padvinderij. Maar dat is bekend, hè? Als je een plek zoekt veilig voor het vuur, dan moet je vluchten naar een plek waar het vuur al geweest is. Dan komt het niet weer. Kan namelijk niet. En dat is goud, zilver, kostelijke stenen. En daarna staat er, eens ieders werk, vers 13, zal openbaar worden. De term rechterstoel van Christus staat er niet, maar openbaar worden wel. En ook een ieder. En ieders werk zal openbaar worden, want de dag, dat is die dag, de dag van Christus. Mind you, dag betekent oordelen, dat hebben we besproken. De dag zal het verklaren, terwijl het door vuur ontdekt wordt. Hoedanig eens ieders werk is, zal het vuur beproeven. Zo iemands werk blijft dat hij daarop gebouwd heeft, die zal loon ontvangen. En zo iemands werk zal verbrand worden, die zal schade lijden. Daar heb je dus goed en kwaad. Het werk dat verbrand wordt, is kwaad. En het, ja, het verbrand, dan was het kennelijk kwaad. Hout, hooi en stro. En als het goed is, ja, dat is wat het vuur doorstaat. En natuurlijk is dat beeldspraak, maar wel een duidelijke lijkt mij. En het is er een die niet alleen van toepassing is op de rechterstoel van Christus, zoals het heet. En dus opname van de gemeente. Maar het is een die ook van toepassing is op de hele schepping. En dat lijkt me een goede brug terug naar Filippenzen. Hoewel 2 Korinthe 5 verder natuurlijk een prachtig schriftgedeelte is. Maar ja, terug naar Filippenzen, maar daar staat precies wat ik nu net zei. Namelijk dat het een uitbeeld, dat het vuur enzovoort, dat het plaatje van hout, hooi en stro en goud, zilver, kostelijke stenen, dat het vuur moet, niet alleen van toepassing is op de gemeente ter gelegenheid van de opname, dan wel onze openbaring voor de rechterstoel van Christus. Maar het is ook van toepassing uiteindelijk op heel de schepping. Het is een algemeen beginsel. En dat is ook wat er staat in Filippenzen 3, waar wij lang geleden vandaan kwamen. Onze wandel, ons burgerschap is in de hemelen, op grond waarvan, en daarom lees ik de tekst elke keer weer, hè, op grond waarvan, vertaald met waaruit, Dat betekent hetzelfde, op grond waarvan wij ook de zaligmaker verwachten, namelijk de Heer Jezus Christus, die ons vernederde, ons dienstbare, ons lichaam waarmee wij hem dienen. Weet u nog, 2 Korinther 5, opdat een ieder wegdraagt hetgeen door het lichaam geschied is. Dat is het lichaam dat dienstbaar is en dus nederig dan wel vernederd is onder de krachtige hand Gods. Dat was Petrus, geloof ik, en anders was het Jacobus. Vernedert u onder de krachtige hand Gods en hij zal u verhogen. Dat is een van de dingen die ik heb tegen democratie. Daar komen alleen mensen in hoge positie die er alles aan gedaan hebben om zichzelf naar die positie te werken. Zichzelf te verhogen. Die kosten nog moeite gespaard hebben, afhankelijk van in welk land. Elk land. Kosten nog moeite gespaard, ellebogenwerk enzovoorts. En vechten met de eigen vrienden en met de... En met de hè? Ik bedoel, Asscher en hoe heet die andere man ook weer van de Partij van de Arbeid? Samson. Ja. Die twee trekken jaren samen op en dan moeten ze nodig knokken omdat er maar één de leider kan zijn enzovoorts. En op het moment dat Samson toch lijkt te verliezen omdat de hele partij naar de bliksem schijnt te gaan, denkt er iemand anders, nou kan ik het misschien redden. Dus dan komt Asscher en die gaan er zijn maat onderuit halen. En tijd geven ze elkaar een hand. Want ja, het is de sport waarvoor ze gekozen hebben. Boksen, jiu-jitsu, hoe heet dat? En nog zo wat meer, Japanse vechtsporten. Die zie ik liever dan dit soort werk. Ik vind het zo... Men moet zich omhoog werken. En de Bijbel zegt, dat moet je niet doen. Dat moet je niet doen. Je moet wachten tot de Heer je naar voren roept. En zegt, kom hoger op, vriend. Want Bijbels beginsel, alles wat hoog is zal vernederd worden en alles wat nederig is zal verhoogd worden. Dat is wat erg kort door de bocht, denk ik. Maar niettemin, de Bijbel leert het zo. En voor ons geldt het ook. Daarom zouden wij, dat is de strekking van de Filippense brief, want langzamerhand komen we aan het eind. En hierna hebben we nog maar 2 avonden voor de Filippense brief. Ja, dat is de strekking van de Filippense brief. Dienstbaar te zijn, het voorbeeld van Christus te volgen. Filippense 2, het voorbeeld van Epafroditus, het voorbeeld van Timotheus, het voorbeeld van Paulus. Nederig zijn en hij zal u verhogen. Want er staat 3 vers 21, die ons vernederd lichaam veranderen zal. Dat is aardse tabernakel verbreken en vervangen door een gebouw van God. Als in 2 Korinther 5 dus. Die ons vernederd lichaam veranderen zal, opdat dat lichaam gelijkvormig worden aan zijn verheerlijk lichaam. Dat wil zeggen, dat hemelse lichaam, zoals dat hoort bij Christus en de gemeente. We krijgen dus een ander lichaam, sowieso. En dat, en dan komt die zin, naar de werking waardoor hij ook alle dingen aan zichzelf kan en ook zal onderwerpen. Dat is namelijk een werk, de uitwerking van een bepaalde kracht, die toegepast zal worden op, laten we zeggen, op u en mij, waardoor ons lichaam veranderd zal worden en in effect vervangen zal worden dus door niet dat het andere lichaam ergens anders al is, maar het punt is gewoon dat het lichaam wordt zodanig veranderd dat het daarna een ander lichaam is en niet meer een aards, maar een hemels lichaam. Die termen zijn dan weer uit 1 Korinthe 15. Maar dan staat er dat het een werking is waardoor, door diezelfde werking, kan hij ook alle dingen aan zichzelf onderwerpen. En alle dingen, dat is, voor zover ik weet, tapanta. Dat wil zeggen, het is niet een meervoud in het Grieks, het is een enkelvoud. En dus wordt het gewoon het heelal. Nou ja, korter eigenlijk, het al. Een heelal is een pleonasme, voor alle duidelijkheid. Omdat het bij al denken we vaak nog aan een meervoud, maar het is een enkelvoud. Het geheel, dat is het goede woord. Het is een woord voor de schepping. Alle dingen. God heeft in het begin hemel en aarde gemaakt, maar ook alle dingen. Ik moet gewoon een bladzijde omslaan. Daar staat door hem zijn 1 vers 16 van Colossense. Door hem zijn alle dingen geschapen die in de hemelen en die op de aarde zijn, die zienlijk en die onzienlijk zijn. Het zijn tronen, het zijn heerschappij, het zijn overheden, het zijn machten, hiërarchie dus. Alle dingen zijn door hem en tot hem geschapen en hij is voor in rangorde. En dus boven alle dingen. Anders betekent die uitdrukking niks voor alle dingen. Als hij alle dingen geschapen heeft, dan was hij dus eerder tijdrekenkundig. Maar toen hoef je niet apart te vertellen. En dus wordt voor krijgt voor de betekenis van hoger in rang. Hij komt eerst. Hij is voor, namelijk boven alle dingen. En alle dingen staan samen, tezamen, door hem. Dat wil zeggen, hij houdt ze bij elkaar. Ze staan, hij houdt ze in stand als een collectief, tezamen. En dan wordt het één ding en wij noemen dat het heelal. Eén ding, het geheel. En in dit geval is dat natuurlijk gewoon de schepping, heel de schepping als zodanig. Maar dat is het ook in Filippenzen 3 vers 21 dus. Waar dan staat dat diezelfde werking waarmee hij ons een ander een hemels lichaam geeft, ons transformeert van aards naar hemels, dat diezelfde werking ook toegepast kan worden en zal worden, anders heeft het geen zin om te zeggen, op het heelal, op alle dingen, dat wil zeggen op heel de schepping, op hemelen en aarde en wat het maar was uit Colossense 1. Wat we zojuist lazen dus. Want hoe dan ook, aan het eind van de rit, populair gezegd, ik bedoel in Openbaring 20, meldt Johannes dat hij zag dat al hemel en aarde, oude hemel en oude aarde van het aangezicht van God wegvloden en geen plaats is voor die meer gevonden. Dat is vers 20 vers 11. Ik zag een grote witte troon. Dat is niet troon in verband met oordeel over de gemeente, de rechterstoel van Christus. Het is in principe Gods troon. Ik zag een grote witte troon, het is de jongste dag dus. Ik zag een grote witte troon en degene die erop zat, van wiens aangezicht aarde en hemel wegvloden en geen plaats is voor die gevonden. En daarna zag ik de doden, klein en groot, en wat het maar was. 20 vers 11 en 12. En daarna vers, ja, dan wordt het 21 vers 1. Ongelukkige wijze, maar het is 21 vers 1. En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde was voorbij gegaan. En de zee was niet meer. Wat het ook betekenen mogen, maar het gaat mij erom dat die oude hemel en aarde weg zijn en daarvoor in de plaats is een nieuwe hemel en nieuwe aarde. En als ik het sneller had willen lezen, had ik gewoon moeten lezen 2 Petrus 3. Waar staat dat de hemel en aarde zullen verdwijnen, verbranden, de elementen zullen branden en vergaan en versmelten en wat het maar was. Maar wij verwachten door zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waarin gerechtigheid blijft. Woont, staat het dan in de vertaling. Hebben jullie die? Dat wil zeggen, heel die oude schepping wordt omgezet in een nieuwe. Maar dat lazen we al een paar keer, want het sterfelijke, het vergankelijke, wordt verslonden door het leven, namelijk door het onvergankelijke. Het oude verdwijnt en wordt omgezet naar het nieuwe. Maar heel wat van het oude komt niet terug. Heb je dat? En heel wat van wat al in het oude was, dat blijkt nieuw te zijn en dat komt door het vuur heen. Vandaar dat wedergeboren mensen komen daar doorheen. En niet wedergeboren mensen niet. En die verdwijnen in een poel des vuurs. Ik heb het niet meer gelezen, maar het stond er wel. In de laatste verse van Openbaring 20. En wat we in 1 Korinthe 3 lazen, ging over de werken van de gelovigen. Waarbij gezegd wordt dat alles wat van de oude mens was, en naar de ideeën van de oude mens, en de kracht van de oude mens, ja, dat verdwijnt. Het komt niet door het vuur heen. Maar al wat gedaan werd uit liefde tot Jezus, dat houdt zijn waarde en zal blijven bestaan. En voor de rest niets is hier blijvend. Met dank aan Johannes, de Heer, voor deze woorden uit zijn lied. Maar het punt is inderdaad dat wij als gemeente als eerstelingen deel krijgen aan die nieuwe schepping, aan die onvergankelijke dingen en zelfs aan een onvergankelijk en verheerlijk lichaam. En dan zijn we tamelijk vroeg, want het is nog lang de jongste dag niet. En dus wij zijn weliswaar niet helemaal voor alle dingen, maar het scheelt niet veel. Terugkomend op Colossense 1 dan. Hè. Hij is voor alle dingen. Eerst heb je God, dan heb je Christus, dan heb je de gemeente, dan Israël. Eveneens een volk van eerstelingen nog steeds. En dat is de volgorde. En dan volgen ook hier in Filippenzen 4, volgen dus de vermaningen, de praktische toepassingen. Zoals we die overal gelezen hebben, waar sprake was van opname van de gemeente, openbaring voor de rechterstoel van Christus. Want dat is wat ons leven nu zou bepalen. En dat is dus wat Petrus verstaat onder levende hoop. Zojuist in 2 Korinthe 5 ging het verder met: wij dan wetende de schrik des Heren bewegen de mensen tot het geloof. 1 Korinthe 15 eindigde met: zo dan zijt standvastig, onwankelbaar, altijd overvloedig in het werk des Heren, als u weet dat uw arbeid niet ijdel is in de Heren. En zo verder. En hier heet het: zo dan, je herkent de schrijver, zo dan, 4 vers 1. Mijn geliefde en zeer gewenste broeders, mijn blijdschap en kroon, staat al zo in de Heere, geliefde. En in 1 Korinthe 15 eindigde hij met: zo dan, wees standvastig. Zo dan, mijn broeders, wees standvastig, onwankelbaar, enzovoort. En hier: zo dan, mijn geliefde en zeer gewenste broeders, staat al zo. Dat wil zeggen, blijf zo staan, in die positie, in nederigheid, maar met het voorbeeld van onze Heer Jezus Christus en met zijn gevoelen, zoals dat heet in Filippenzen 2, dat wil zeggen dienstbaar in het werk des Heren, in het werk Gods, en met het uitzicht dan op de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. En daarna komt als vanzelf, als dat zo is, dan hebben wij ook altijd goede moed. Hoe dan ook. Maar wat wij moeten leren op grond van het woord van God, is over de omstandigheden heen te zien. Die omstandigheden zijn er wel, dat hoort u van mij ook wel terug. Die omstandigheden zijn er, maar ja, wij denken er ook over na. Ze zitten in ons leven, je komt er ook niet echt vanaf. Dat is ook niet de bedoeling trouwens, dat we eruit zouden gaan in die zin. Maar het is onze wereld niet. En het helpt dat we ons dat realiseren. Dat vind ik weer de aardigheid van al dat gestuntel van die mensen. Dat brengt mij altijd bij het idee van: ja, ik ben blij dat mijn wereld, God zij dank, het is mijn wereld niet. Je zal toch zo in het leven moeten staan. En je goede doelen nastreven en voor dat doel dan iedereen om je heen, ook je meest naastaande, moeten bestrijden. Om uiteindelijk zo'n hoog mogelijke positie te bereiken. En onderweg ook nog te proberen dan het koninklijk huis onderuit te halen bij voorkeur. Want ja, je wil zo hoog mogelijk eindigen. En dan vroeg of laat krijg je een of andere vervelende ziekte. Toch? En u weet hoe het dan afloopt. Niet fraai. Dat is de weg van een mens. Wat voor zin heeft het allemaal? Wat een ellende allemaal. En wat een hypocrisie. En wat een blindheid. We hebben het profetisch woord, zei Petrus. Dat is zeer vast. Dat verkondigen wij u. En dat is onze levende hoop. Levende hoop op heerlijkheid die de Heer zou openbaren. Dat dat een kwestie van nog maar heel weinig tijd is, lijkt mij ook duidelijk. Maar of u tijd genoeg beschikbaar hebt naar de mens gerekend, ja, dat weet ik niet. Dus je hebt er eigenlijk niet zoveel aan dat het nog zo weinig tijd is. En bovendien, deze boodschap was ook voor de gelovigen in de middeleeuwen. En ook voor de Filippenzen, die moesten dan toch nog 2000 jaar wachten of zo. Nou, gewoon 1900 dan, vooruit. Maar dat maakt geen verschil. Het maakt helemaal geen verschil. Onze verwachting is de vervulling van de betere beloftenissen die God ons onder het nieuwe verbond gedaan heeft. Meer daarover over 14 dagen. En wij zullen de Heer danken voor deze avond. Vader in de hemel, we zeggen u dank dat we u mogen kennen en mogen leren verstaan dat bij u in de hemel ons burgerschap is. Dat daar ons paspoort getekend is. Dat daar een woning, een plaats voor ons bereid is. Dat daar ons thuis is. En hier zijn we onderweg. In de vreemde, als vreemdelingen en bijwoners. In een wereld die niet meer de onze is. En wij leren verstaan dat u ons trekken zou uit deze tegenwoordige boze eeuw. En ons overzetten in uw koninkrijk en in de macht van uw liefde. We danken u, Vader, dat we daarin mogen leven en daarmee deel hebben gekregen aan dingen die nu reeds eeuwig zijn. En daarom danken we u dat we in alle vrijmoedigheid tot u mogen komen om te knielen voor uw troon, maar in bijzonder om daarbij onszelf en onze lichamen te stellen tot levend, heilig, goden, welbehagelijk offer. Want u roept ons om tot u te komen om van u te ontvangen genade, barmhartigheid en hulp te bekwamen tijd. Maar u zou ons een last, een lichte last, te dragen geven en een zacht juk opleggen. Opdat we niet onze dagen in ijdelheid zouden doorbrengen, maar in tegendeel. Opdat onze levens en de dagen die ons over zijn in het vlees zouden zijn tot heerlijkheid van uw naam. Wees u daarom ons nabij, met de kracht van uw genade, om Christus wil. Amen.